Goedendag en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou, is dat lang geleden.
Kun je dat ook in het Russisch zeggen of niet?
Hoi. Nee.
Kan je niet?
Nee.
Nee, dat valt weer tegen.
Helaas.
Ja.
Niet.
Ja. Ja, over Russisch gesproken. Een mooi bruggetje. We gaan het vandaag hebben over themagebied Rusland.
Oei, ja, bijzonder vind ik het.
Ja, we hadden hem in het draaiboek gezet, of tenminste in de planning gezet. En we gingen researchen en we dachten, ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Hè? En dit was volgens mij ook een aflevering die was aangevraagd door iemand. Themagebied Rusland.
Uh-huh.
Maar ja, stiekem hebben we toch nog best wel wat gevonden.
Ja, het viel me eigenlijk wel mee. En het is eigenlijk wel een heel aparte geschiedenis van themagebied Rusland überhaupt. Dat het er daar is, zeg maar. Want het heeft eigenlijk al hele lange roots in Europa Park. En dat is wel grappig om te zien.
Ja, dus het gaat er niet alleen de lucht in, maar ook onder de grond.
Ja,
hè?
Precies.
Ja, maar voordat we uitgebreid gaan praten over het themagebied zelf, is het misschien nog leuk om eventjes kort door de attracties heen te lopen.
Zeker.
Binnen Rusland. Marvin, vertel.
Nou, sowieso is Rusland zelf in 1998 geopend. Dat is eigenlijk het 10e themadeel van Europa Park. En er staan natuurlijk een x-aantal attracties in. Onder meer de Lada Autodroom. Je hebt natuurlijk ook de Euromeer die daar staat. De Schlittenvaart Sneeuwvlokjen. En de Panoramabaan. Dus in die zin staan er eigenlijk een x-aantal attracties daar.
Ja, vier dus, hè?
Ja, vier inderdaad. Ja, klopt. Correct.
Jij kan tellen.
Ja, precies.
Ja, en laten we dan even beginnen met de Lada Autodrom. Ik weet niet of alle luisteraars bekend zijn met deze attractie. Maar dat is hoe noem ik het maar even? De car ride attractie. Die als je, laten we zeggen, bij Footloop voor staat, achter je is. En die staat als het ware naast de Silverstone Racetrack. De Silverstone Piste, geloof ik dat die heet tegenwoordig. In ieder geval, de Lada Autodrom is geopend in 1987. En dan denk je, maar wacht eens even jongens. Jullie zeggen net dat het themagebied opende in 98. Maar dat klopt niet. Nou, daar komen ze nog even op terug waarom dat niet klopt.
Precies.
De Autodrom was in ieder geval wel al.
Ja.
Nou, dat is dus een car ride met allemaal van die hele kleine leuke autootjes. Dan rij je er in totaal een stuk of zes op de baan. En als je kleine kinderen hebt, die kunnen daarin. Want het is een attractie alleen voor kinderen. En dan kunnen de twee kindjes in één auto gaan zitten en een rondje gaan rijden. En als we daar even snel een rekensommetje van maken, komen we uit op 290 mensen per uur. Dus dat is voor een kinderattractie niet verkeerd. Ja, wat ook nog bijzonder is dat de maximale lengte 1,65 meter is. Dus dat betekent dat als je groter bent, dat je er dan niet in mag. Nou, zoals ik al zei, de Lada Autodrom is eigenlijk het Russische broertje van de Silverstone Piste. Maar dan voor de kindertjes. En wat ook wel leuk is om te vermelden, is dat toen de attractie opende, heette die nog geen Lada Autodrom, maar heette die de Bugatti Helling. Dus dat is ook wel geinig.
Grappig.
Ja. In 2014, geloof het of niet, maar ze hebben in 2014 een actiefoto toegevoegd.
Ik denk dat dat wel meerwaarde heeft.
Ben je?
Ik denk voor de ouders met kinderen dat hij zeker wel een meerwaarde daarin heeft.
Ja, maar het gaat niet zo snel.
Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik bedoel,
nee, oké.
Okay. Voor de kinderen hoeft dat niet snel te gaan.
Maar goed, er is geen actie, dus het is dan gewoon een foto.
Ja, maar dat is dan een foto, maar het is toch weer een leuke herinnering. Zo moet je het zien.
Ja, toch? Dat is zeker waar. Ja.
Dan in 1997, daar zitten we nog steeds voor de hele opening van Rusland. Het themadeel Rusland in dat geval. Wordt Euromeer toegevoegd aan het hele aanbod, pretpark aanbod van Europa Park. Uiteraard is het natuurlijk een achtbaan met spinning karretjes, dus ronddraaiende karretjes erop. Er zit er in totaal een negental op, hè? Dus met vier wagentjes erop en verschillende kleuren ook nog eens. Weet jij nog de kleuren?
Ik weet dat er blauw, rood, geel, groen, dat is vier. En dan is paars is vijf, oranje is zes. Ja, en die laatste.
Ja, die zoeken we nog wel een keer op.
Zoeken we nog een keer op als we echt over Euromeer gaan praten.
Precies.
Dat is een leuke pubquizvraag, hè, dit.
Ja, heerlijk, heerlijk. Nou ja, goed, die treintjes die gaan ongeveer 80 km per uur op het snelste punt. En daar kunnen dus 16 personen kunnen daar instappen. En dan zit je dus met de ruggen tegen elkaar. Dat wil zeggen 2-aan-2 uiteraard. En dan kom je op een capaciteit van 1600 personen per uur. Dan hebben we natuurlijk ook nog een hele leuke dark ride hebben we daar. Natuurlijk heel vaak al benoemd in onze podcast.
Ja, maar het is wel een beetje verwarrend, hè? Want bijvoorbeeld Maurice die noemt het altijd Slittenvaart.
Ja.
En er zijn ook andere fans die het Slittenvaart noemen. Maar de attractie heet officieel Slittenvaart Sneeuwvlokken. Dus ja. Het is een sleerit of een sleereis als het ware. Onder de naam Sneeuwvlokken. Dus Sneeuwvlokken is de naam van de attractie en het is een Slittenvaart. Precies. Dat moet je het zien.
Dus dat is een dark ride. Een vrij kleine dark ride. Ik denk echt ook gewoon qua ritduur ben je er ook zo weer uit. En je gaat inderdaad op sleeën ga je door de attractie heen. Uiteraard wel met een beugel. Hè? Want,
ja, toch wel.
Ja, toch wel belangrijk. Hè?
Straks vliegen uit de bocht.
Ja, precies. Het verhaal gaat over inderdaad ouders die een kindje wensen. En dat wordt dus een sneeuwvlokje wordt dan omgetoverd in een kind. Dat is een beetje Pinocchio over storytelling, hè?
Ja, zoveel mensen, zoveel wensen.
Hè? Precies. Dat is een Russische versie van een Pinocchio, hè? Ja. Eigenlijk.
Ja.
Er rijden in de attractie zelf 8 sleeën rond. Voor zo'n kleine oppervlakte best wel veel. En je kunt dus met 4 personen kun je op zo'n slee zitten. Misschien dat er nog wel iets meer kan als nog een klein kind erbij is. Want daar is het toch eigenlijk wel voor bedoeld.
En dan kom je binnen en dan denk je, goh, wat ligt hier veel sneeuw, man.
Ja. heel scherp.
Ja.
De originele tekeningen zijn gemaakt door Ulrich Damrau. Wie het boek heeft van Kunst in Europa Park, die zal daar ook ongetwijfeld wat foto's van wat afbeeldingen van vinden.
Ja, daar was ik trouwens wel verbaasd over. Ja. Dat hij de ontwerptekeningen had gemaakt.
Ja.
Dat wist ik niet.
Ja, hij is tot 2005 drukdoende geweest met Europa Park. Hè?
Ja, die ontwerptekeningen zijn trouwens ook heel anders dan wat het uiteindelijk is geworden.
Ja, zeker. En wat niet onbelangrijk is dat die attractie heeft ook, jawel, een actiefoto.
Nou,
yeah?
Heb je hem wel eens gekocht daar?
Ja.
Oh.
Gewoon en dan toegemaild, zeg maar.
Oh, ja.
Ding is toe, dat is leuk.
Ja, en de laatste attractie binnen Rusland, dat is de panoramabaan. Dat is van het type transport. Dat is wel interessant, want het aantal treinen wat over de rails rijdt, dat was altijd 5. Maar toen is helaas Piraten in Batavia afgebrand. En zoals we allemaal weten is het rangeerstuk of het station of de werkplaats, net hoe je het wil noemen, is aan de andere kant van themagebied Nederland. En helaas zijn er toen tijdens de brand ook 2 treinen verwoest, als het ware. Nou, toen hebben ze uiteindelijk besloten om 1 trein bij te kopen vanuit Heidepark. Want Heidepark heeft exact hetzelfde transportsysteem liggen in het park. En uiteindelijk komt het totaal dus weer uit op 4 treinen. Dus er zijn de 1 trein op achteruit gegaan als het ware. Nou, de capaciteit van de attractie is rond de 1750 personen per uur. Dat is echt ziek veel.
Mm-hmm.
En hij stopt natuurlijk in Rusland, Duitsland, Engeland en Spanje. En overigens, wat ook nog wel geinig is, is de naam van het station in Rusland. Ik weet niet, heb je dat wel eens ergens gehoord?
Nee, ik noem het altijd maar Bahnhof Rusland, zeg
ja,
maar.
Ja, nou, het heet officieel station Gum, of Gum, net hoe je het uitspreekt in
Gum,
het Russisch.
Volgens mij dan. Gum. Ja, Gum.
Ja. Dus als je daar station binnen loopt, dan blijf je ook plakken en zo.
Ja. Of je wordt er heel snel uitgefaked, hè?
Ja. Ja. Overigens, nog on a side note. Laten we zeggen, ergens eind 2019 is Europa Park begonnen met het ombouwen van de treinen naar elektrisch. Dus, het waren altijd dieseltreintjes en die zijn ze dus nu aan het ombouwen. Wat dus een optie was, is dat ze bij Chance Rides, die toevallig die we ook weer kennen uit de geschiedenisaflevering, die heeft het transportsysteem geleverd en die had destijds ook elektrische treinen te koop. Maar Europa Park had gezegd, nou nee, dat doen we zelf wel. Dus die hebben dat zelf omgebouwd. En nu rijden er al een aantal elektrische treinen rond. Volgens mij moeten ze er nog eentje doen. Even uit mijn hoofd.
Cool, tof.
En hoe werkt dat dan? Ja, de treinen rijden rond. En als ze in het station stoppen, dan gaan de mensjes erin en eruit. Dan is dat ook het moment dat de trein bijlaat, als het ware. Er zit een soort kastje in de grond, tussen de rails. En daar maakt hij contact mee. Omdat de trein elektrisch wordt, zoals we allemaal weten, maken de elektrische motors amper geluid. Dus toen hadden ze besloten om speakers in ieder geval in de locomotief te plaatsen.
Mm-hmm.
En die speakers maken dus een treingeluid. Dus dat is cool. Ook wel weer geinig. En hoe werkt dat dan? Er zit waterstof in schijnbaar en dat wordt omgezet naar elektriciteit. En daarmee wordt de versterker als het ware aangedreven. En dat is ook wel leuk. Michael Mack die was in de werkplaats toen ze daarmee bezig waren. En toen zei hij dus dat hij zich voelde alsof hij in een Porsche garage stond. Toen ze aan de volumeknop aan het draaien waren van hoe hard het geluid dan moest zijn.
Geweldig.
Dus dat is wel, wel leuk.
Ja, het lijkt me trouwens wel lastig afstellen. Want als jij dat binnen doet, zeg maar, dan heb je natuurlijk een gesloten ruimte. Dan zal het ongetwijfeld harder klinken dan dat het buiten is.
Ja, zeker. En overigens is het niks geks dat ze dat doen met speakers. Want je ziet tegenwoordig bij een aantal nieuwe elektrische auto's dat er dus ook speakers onder de motorkap zitten. Echt bizar.
Ja, is eigenlijk voor de veiligheid. Hè? Dus dat als,
zeker als je ergens met voetgangers en fietsers passeert, dat er niet... ze is wezenloos schrik omdat jij met 90 voorbij komt, bij wijze van spreken.
Ja, of in ieder geval dat er heel stil aankomt.
Ja,
dat,
precies.
Zeker als jij ook nog oortjes in hebt of zo, dan kun je jezelf behoorlijk lam schrikken.
Ja. Maar behalve natuurlijk die attracties waar we het nu net over hebben gehad, is er natuurlijk nog veel meer te zien en te doen in het themagebied, hè?
Ja, je zou het misschien niet zo zeggen, want je loopt er misschien heel snel aan voorbij. Of je hebt zoiets van, ik weet dat het er staat, maar that's it.
Ja, als je een beetje doorstapt, ben je binnen een half minuut weer in Luxemburg.
Ja. Het gaat heel snel, hè? Van Grits vanuit Griekenland.
Ja.
Maar er zijn een aantal bezienswaardigheden, zoals je terecht zegt, Jafet. Eén daarvan is dat de welbekende ruimtestation Meer, die daar boven de wachtrij hangt. Ja, dat is eigenlijk als een soort van afdak voor de wachtrij van Euromeer. Maar de ruimtestation Meer, die stond er eigenlijk al eerder dan Euromeer zelf.
Oh, hoe zit dat?
Nou, die werd dus in 1994 gebouwd. Het is ook een replica van het ruimtestation Meer. De specificatie zeg maar van de Euromeer zelf, die daar dus staat, die is 32 meter breed, 20 meter lang en 120 ton zwaar.
Oh joh.
Ja, dat is echt bizar. Hij heeft ook een doorsnede van 4,5 meter. Er zitten sowieso een keuken in, een fitnessruimte, laboratorium. En ik moet zeggen dat het is eigenlijk een hele goede replica. En de Meer was het allereerste ruimtestation wat om de aarde heen draaide. De eerste segment werd de lucht ingestuurd op 19 februari 1986. En het laatste deel was in 1996. En op 23 maart 2001 komt er een einde aan de Meer. Er waren wat ongelukjes mee geweest. Ook met de solar panels en allerlei andere zaken. Dus de Meer was een beetje instabiel geworden. En hebben ze besloten om te zeggen van nou, wij laten dan we danken de Meer af. En we laten weer terug naar de aarde storten. En is dus ook in diverse brokstukken in de Grote Oceaan neergedonderd.
Oh joh.
Maar goed, er zijn ook wat leuke facts aan de Meer. Ja.
Ik dacht, er waren geen leuke facts meer.
Ja, die zijn er nog wel. Oh. Nog veel meer.
Het kwam met bakken uit de hemel, zeker.
Ja, zeker. Meer, weet je waar dat voor staat, Jafet?
Nee, geen idee.
Het is Russisch voor wereld, gemeenschap en vrede.
Oh joh.
Ja, dus geen vrede meer.
Nee, ja. Vrede meer. Oh, ja,
precies. De replica wat in Europa Park stond, die werd in het verleden dus ook voor trainingsdoeleinden gebruikt. Dus echt astronauten die konden daar dus aan trainen. Van oké, waar is dan de koelkast en waar is de fitnessruimte? En ook daar proefjes alvast voorbereiden en zo.
Ja, je kunt er overigens ook gewoon in, hè? Want het staat eigenlijk in de wachtrij, maar het is niet... Je hoeft er niet doorheen om als je de attractie in wil, zeg maar.
Nee, dus
je
kunt, het heeft een aparte ingang.
Ja, en dan kun je gewoon er doorheen lopen. En als je de wachtrij van de Euromeer attractie gaat, dan ga je er als het ware omheen, onderdoor, als het ware.
Precies. Dus dan heb je eigenlijk de afdak.
Ja, zoiets. Ja.
Dus dat is... Heb je het ooit wel eens gedaan, de Euromeer?
Ik ben er wel eens in geweest. Ja. Je bedoelt
grappig,
die bezienswaardigheid.
Ja, precies.
Ja, daar ben ik wel eens in geweest.
Ja, dat is wel grappig, hè?
Ja, dat is wel leuk. Ja, ziet er goed uit.
Ze hebben daar ook een video. Ik weet niet of daar inderdaad ook al die trainingsdoeleinden daarin staan, zeg maar. Maar ze hebben daar ook een video draaien. Dus je kunt zien hoe dat ook weer was. Dus.
Oké.
Ja. Maar er is nog veel meer te zien, hè?
Ja, nog veel meer. Want naast het hele meer gebeuren hebben we natuurlijk ook het Russische dorp. En wat is daar nou allemaal te doen? Nou, allereerst wordt daar glas geblazen. Dat bestaat eigenlijk in Rusland al sinds 1600. En het werd overgenomen van de Venetiaanse glasblazers. En in 1800 was het glasblazen eigenlijk op zijn hoogtepunt. Verder maken ze daar nog aardewerk potten. Dus dat is ook heel tof. En ze doen natuurlijk houtbewerking en houtsnijwerk. Nou, en het eerste houtbewerking ontstond toen de orthodoxe kerk zich vestigde in Rusland. En veel zaken voor het park zijn natuurlijk daar gemaakt. Waaronder de nieuwe viking bij het Scandinavische dorp. Nou, dus,
en het Wodan-bord uiteraard.
Ja, dat is ook, komt ook daar vandaan. Het is bizar.
Maar ze hebben ook nog een aardig meesterwerk daar staan, hè? In Europa Park zelf. En dat is de Blukken crucifix.
Oh.
En die kun je weer terugvinden in het kapelletje bij Santa Isabel. Hè? Dus in het gelijknamige hotel Santa Isabel uiteraard. En wat wel interessant is, is dat, dat op een gegeven moment in 2011 bedacht de paus Benedictus zo van, nou, ik ga eens een bezoekje brengen aan de Münster van Freiburg. Hè, dus de grote kathedraal van Freiburg. En Roland Mack was daar natuurlijk ook. Natuurlijk, ja,
God, die zou er ook weer eens een kind zijn.
Ja, maar dat is katholieke geloof. Hè.
Ja,
dat,
precies.
Dat speelt een grote rol bij hem. En die zag op een gegeven moment de paus zo onder die crucifix staan. En die dacht, hey, ik moet daar een replica van hebben. Dus die heeft op
ik
gegeven...
moest, zei ja, ik ja, moest.
Ik zal. Ja. Dus die heeft dat dus ook... dus die had zoiets van, ja, ik wil dat graag hebben. Nou, als je nou vraagt van, goh, wat is dat Buckling crucifix? Luister even naar onze aflevering van Schloss Balthasar. Daarin leggen we dus ook wat uit wat de familie Buckling voor Europa Park heeft betekend enzovoort. Maar goed, Roland die belt dus Jörg Fleck op. Dat is de manager van het Russische dorp en ook de handwerkers die daar zijn. En zo van, joh, ik wil graag een replica van dat Buckling crucifix. Dus kun je dat even maken? Nou, en hij is toen samen met een van de handwerkers is hij daar naar de Freiburg gegaan. En heeft dat hele kruis heel erg goed bestudeerd. En is vervolgens teruggegaan naar Europa Park. En is in 2 maanden is er dus helemaal een replica van gemaakt.
Ja, tof.
Overigens is het wel grappig dat de houtsnijwerkers al sinds 1992 in dienst zijn voor Europa Park.
Ja, dus die werken er echt al lang.
Ja.
Ja. Bizar eigenlijk, hè?
Eigenlijk wel apart, hè?
Ja. Nou, wat hebben we daar nog meer? We hebben nog de poppenmakerij. En ja, dat zijn dus de matroeska's, hè? Die worden daar gemaakt. En ja, dat was erg populair speelgoed in die tijd. Nou, veel van die matroeska's die werden in het Wolga-gebied gemaakt. En daarvoor werd natuurlijk lindenhout gebruikt. En ja, de reden daarvoor was omdat het eigenlijk het beste hout was om daarvoor te gebruiken. Nou, wie deed dan wat? De mannen deden vaak het houtbewerking en de vrouwen beschilderden ze. Ja, en wat ik zei het al tegen jou toen we aan het researchen waren, maar mij doet dat denken aan de Toy Story films met die eitjes, weet je wel? Dan gaat er zo'n eitje open en dan komt er ploep, 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 ploep.
Ja.
Komen er allemaal eitjes uit.
Precies.
Dat is eigenlijk ook een beetje wat een matroeska is, hè?
Ja.
Ja. Nou, verder wat daar nog meer is icoonschilderen. Nou, dat is ook alweer heel oud, want dat is 1000 jaar na Christus is dat ooit een keer begonnen. Dat komt uit Byzantium en dat is was toen de tijd het Oost-Romeinse Rijk. Nou, het hoogtepunt van het icoonschilderen was tussen de 15 en 1600. En daarna ging het bergafwaarts, om het zo maar te zeggen.
Ja, precies. Maar ze hadden toen wel icoontjes al.
Ja, zeker. Nu nog steeds, als ik naar mijn bureaublad ga, zie ik nog steeds icoontjes.
Ja, precies.
Dat is ook wel iconisch natuurlijk.
Ja, ja. Ik weet niet, volgens mij hadden ze nog geen emojis.
Ja, die koppeling was snel gemaakt. Ja, ja.
Dan hebben we nog een ander groot ding daar staan, waar je bijna niet omheen kunt. Ja, je kunt er wel omheen, maar je kunt er ook onderdoor als je wil.
Je kunt er voorbij hoe je wil, hè?
Precies.
Bizar.
Ja, dat is de Russische toegangspoort. En wat wel grappig is, is dat Ulrich Damrau die toegangspoort heeft ontworpen. En nou goed, wie Ulrich een beetje kent, die weet dat hij zeg maar best wel een grote kennis heeft ook over de geschiedenis van Europa, maar ook van Rusland en zo. En wat hij gedaan heeft in die poort is dat hij een aantal schilderingen heeft gemaakt en die dus zeg maar de Russische historie weergeven. Nou, een paar van die schilderingen zal ik even nog even aantikken. En dat één is daarvan is van de tsaar Ivan de Vierde. En die werd ook wel eens Ivan de Verschrikkelijke genoemd.
Oh.
Ja. En de reden waarom die zo verschrikkelijk was, is dat hij in een woedebui heeft hij zijn eigen zoon gedood.
Oh.
Ja. Ja, een beetje pijnlijk was dat.
Ja, dat is niet zo chic.
Nee, precies. Dus wat je dan weer terugvindt in die Russische poort is dat die Ivan de Vierde dus dan gebogen zit zeg maar over zijn zoon. Die zit ongeveer op ooghoogte als je er langs loopt. En een andere, en die is wel leuk trouwens, want daar zit ook een klein beetje Nederlandse tint aan, is het gevecht van Peter de Grote die dan tegen de Zweedse koning Karel de XII vecht.
Oh?
Ja. En nou goed, Peter de Grote kennen we natuurlijk van Sint-Petersburg. Niet heel onbelangrijk. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat Peter, die had zoiets van, ja, ik wil graag een hele grote vloot bouwen. Lijkt me hartstikke leuk. En waar kan ik dan het beste terecht? Nou, waar zal hij dan het beste terecht kunnen?
Rusland?
Nee, Nederland.
Oh, toch.
Want wij waren heel erg goed en bedreven in het maken van schepen. En wij hadden ook de meest geavanceerde schepen. Dus hij had zoiets van, weet je wat, ik kom eens hier even naar Nederland toe. Ik ga alles documenteren wat ze doen. En dan ga ik het hetzelfde precies doen in Rusland. Maar ja, het vervelende van die Nederlanders was, ze deden alles op met Timmermans oog. Hè? Dus ik ga hier even een beetje hier naar rechts en een beetje daar naar links. Dus er werd er helemaal crazy lijf van.
Het was geen IKEA-handleiding, zeg maar.
Nee, het was geen IKEA-handleiding. Dat hij even kon bellen met zijn vloerkleedje.
Van, zeg, sloef je hier en...
In busje daar?
Nee. Ja, nee.
Dus ging hij naar Engeland toe om daar alles te documenteren. Maar Peter bleef altijd wel ook aan Nederland toegewijd. Hij overwoog namelijk in Rusland zelfs als tweede taal Nederlands in te voeren.
Oh?
Ja. Dus hij kon ook trouwens alleen maar Nederlands. Dus als een tweede taal. Hij is hier ook lange tijd geweest. Maar goed, heel veel van die scheepstermen in het Russisch, die komen dus allemaal van het Nederlands af. Omdat ze daar verder geen termen voor hadden. Eén daarvan is bijvoorbeeld boegspriet.
Oh joh.
Ja. Maar dat is hetzelfde eigenlijk ook een beetje met Engels. Hè? Heel veel van die Engelse nautische termen zijn allemaal overgenomen van het Nederlands.
Oh, grappig.
Ja, dus inclusief, want op een schip had je altijd wel eens een baas staan, een bos. Ja, dat soort dingen zijn allemaal, allemaal overgenomen vanuit het Nederlands. Net zoals landscape, hè? Landschap. Nou, dan gaan we ook nog even door naar de shows. Want ook in Rusland staan af en toe wel eens wat kleine shows. En dan heb je natuurlijk ook wel het straattheater, waaronder steltlopers. Hè, die kun je daar ook nog wel eens...
Ja, die clowns
enige,
en zo.
Ja, enige regelmaat tegen. Maar er is een openluchtbühne, zoals ze dat in mooi Duits noemen, een vrijlichtbühne.
Hè? Is daar ook vrij licht of is het donker?
Nee, ja, het is vrij licht daar.
Oké. Okay. Maar waar is dat precies, die bühne?
Die zit naast Sneeuwvlokje.
Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja.
Ik heb er wel eens voor staan te kijken. Dat waren vaak ook shows met marionetten. Wel heel tof om te zien hoe ze dat daar deden, met marionetten spelen. Dus in die zin was dat wel grappige shows, om dat te volgen daar.
Oké, okay, joh.
Maar we kennen ook eten in Rusland, hè?
Ja, dat kunnen we zeker. We hebben het in de aflevering Culinaire Tour in Europa Park hebben we het er al een keer over gehad. Er zijn eigenlijk twee plekken waar je kunt eten, om het zo maar even te zeggen. Eentje het jaar rond en eentje niet heel het jaar rond. Degene die er eigenlijk vast zit, dat is de Smak. Vroeger was dat het restaurant Euromir Burger. Maar die is op een gegeven moment omgebouwd in 2018 en is toen Smak genoemd. En dat is dus het Russische woord voor smaak of genot, net hoe je het wil zien. De Euromir Burger is overigens nog steeds te koop daar, hè?
Oké, okay. Ik heb nog nooit opgehaald, maar...
Ik ook niet, maar je hebt daar schijnbaar dus allemaal bekende klassieke burgers vanuit Europa Park. Waaronder dus de Wodan Burger en de Euromir Burger.
Oh.
Maar sinds 2018 bieden ze dus ook een heel assortiment aan andere Russische specialiteiten aan. Zoals de pelmeni met room. Dus dat zijn van die Russische deegkussentjes.
Oh.
Borsjet en vele andere gerechten. Ja, ik weet niet wat een borsjet is, maar...
En kom ik daarbij bij Europa Park, doet het maar vele andere gerechten. Ja. Zijn makkelijk, kan ik wel uitspreken.
Ik ga hem even opzoeken gelijk. Oh, borsjet is een soep.
Oh.
Het is een soep uit Oekraïnse keuken van rode bieten.
Oh,
well.
Ja. Ik sta er nou niet in.
Nou, dat is toch wel... Heb je niks met bietjes?
Nee, ja, nou, ik vind bietjes op zich heel goed. Hè,
of vind je het een bietje rood?
Ja, ik vind een bietje, ja.
Maar...
Ik kan er nog niet warm van worden. Ik lust wel bieten, maar het is nou niet dat ik zeg van het meest culinaire hoogstandje. Maar,
nee, oké. Okay.
Wie weet.
Ja. Ja, en het tweede horecapuntje is eigenlijk meer een stand. En dat is de Kerstman Snack, zoals die in de winter genoemd wordt. En de Krumeltroll, zoals die genoemd wordt in Halloween tijd. Nou, wat is dat? Dat is een stand op wieltjes. Een losstaande stand, hè? Daar is die weer. En in de winter ziet hij eruit als een kerstman. Dat is ook eigenlijk hoe de stand opgebouwd is. En verkoopt dan glühwein. Dus kun je lekkere glühwein halen. En in de Halloween-periode dan blijft die stand eigenlijk staan. Als het ware wordt die stand dan met Halloween al neergezet. Want hij blijft meestal gewoon heel het seizoen staan dan. En dan doen ze er een soort masker overheen. Een soort kostuum over die kerstman heen. En dan wordt het een troll. En dan kun je daar lekker hapjes en drankjes krijgen.
Cool. En die staat dan zeg maar voor de Euromir.
Waar eigenlijk naast de tussen de Lindshop en de Sneeuwvlokken attractie. Staat op het hoekje. Als je zeg maar vanuit Griekenland het hoekje omloopt, dan loop je eerst onder een poort door. En dan heb je gelijk aan de linkerkant staat die stand.
Dat is wel grappig, want ik ken hem ook wel voordat hij voor het ruimtestation stond. Dat je vanuit de poort zo eronder doorliep en dan liep je recht op die trol.
Oké, okay. Ja, tegenwoordig niet meer hoor. Okay. Maar dat is misschien omdat de parade daar nu langskomt.
Dat kan.
Wat ze daar overigens hebben, is lekker. Ze hebben de kurbissoepen. zoals ze dat noemen. En dat is de pompoensoep. Ik vind pompoensoep de heerlijkste soep die er is.
Oké, cool.
Ik moet die daar nog een keer proberen. Mm-hmm. Krijg je lekker pompoensoep met een pompoenbroodje. Of een lekkere monster bokworst, zoals ze dat in Duitsland leuk kunnen zeggen. Ja, heerlijk. Verder hebben ze nog de vampier, Amerikaner en iets met Halloween. Gepenst. Wat is een gepenst?
Ik weet niet wat een gepenst is, maar...
Er staat hier, furchtige render, spukener geist, in menschen gestalt.
Ja.
Im alten Schloss geht ein gespenst Dat is eigenlijk een geest die eruit ziet als een mens. Dus maar, echt in menselijke vorm.
Wat het dan
ja,
voor...
wat het is, weet ik niet.
Nee, ja, ik heb geen idee.
Daar komen we nog wel een keer op terug als we het wel weten. Of misschien is er een luisteraar die zegt van, ich weiß das.
Precies.
En dan roept u maar. Oh ja, en het laatste standje. Er is dus nog een derde standje. Stelt niet zoveel voor, maar dat is de Euromir Getränkestand. Daar kun je... Ja, die staat onder Euromir en dan kun je drankjes kopen. Stelt eigenlijk niet zoveel voor.
Ja, en dan staat die aan, als je vanuit de poort richting Euromir kijkt, dan staat hij aan de rechterkant van het ruimtestation.
Ja, dus maar ik vind het meer een extensie van...
Ja. Nee, klopt. Maar even
smak.
Even een soort van locatie bepalen.
Maar officieel is het een apart dingetje.
Ja.
Maar wat ook altijd opvalt, Marvin, tenminste als ik in de monorail zit, zie ik het wel. Als ik in Bellevue zit, zie ik het wel. Dat is die gigantische schotel.
Ja.
Want die staat natuurlijk, heel veel mensen zeggen ja, die staat in Griekenland.
Bij Smak bedoel je?
Ja, bij Smak, ja. Maar officieel hoort die bij Rusland, hè?
Een hele grote schotel.
Oh ja. Maar die heb je bij het koffiehuis ook.
Ja.
Koffiehuis heb je ook schoteltjes.
Ik vind eigenlijk dat ze daar misschien een gerecht van moeten maken. Zo'n grote schotel. Dat je
een schotelschotel. Ja.
Een Russische schotel.
En als je dan ook nog iets van hert serveert, dan heb je het geschoten op de schotelschotel. Hey.
Tongenbreker.
De cluster. Poeps. Ja. Maar goed, de radiotelescoop, zo wordt die ook wel eens genoemd. Wat is dat voor een ding?
Ja, het is wel eigenlijk een beetje een skyline dingetje. Dat is het wel. Maar dat is een radiotelescoop, die is 45 meter breed. De schotel was oorspronkelijk bedoeld voor het radioinstituut, genaamd de Ionosphere Instituut. En zat echt op een steenworp afstand van het park. En het gebouw is sowieso ook nog te zien vanuit Blue Fire. Nou, in 1997 werd de schotel aan Europa Park verkocht en in 1998 werd hij opgebouwd. Alleen een paar functies die verdwenen van dat ding. Hij kan dus niet meer draaien, alleen nog maar omhoog en omlaag bewegen. En dat deed hij nog ook wel eens af en toe.
Ja, doet hij volgens mij nog steeds hoor.
Ja, heel langzaam, maar wel grappig om dat te zien. In 2014 kwam overigens een klein schandaaltje aan het licht. Dat was het zogenaamde NSA-schandaal. En nou goed, heeft Europa Park niet zoveel mee te maken. Maar wat was er nou gebeurd? De Federale Inlichtingendienst van Duitsland, dus de BND, die maakte bekend dat de schotel die dus in Europa Park staat, dat die ooit dienst heeft gedaan als afluisterapparatuur. En Europa Park had al beloofd van ja, we gaan de schotel niet meer gebruiken toen die werd verkocht. Dus er is niet heel veel aan de hand. Maar ja, daar zit toch een beetje een apart randje aan.
Ja, maar er waren meerdere plaatsen, hè? Want... jij noemde net het Ionosphere Instituut, maar dat is dus gewoon een fictieve naam.
Precies.
En dat was dus ook ergens anders in Duitsland. Er stonden er twee van die gigantische schotels, gewoon midden ergens op een open veld.
Ja.
Maar daar stond dan een gebouw bij. En als mensen daar naar binnen wilden, dan kon niet, want dat gebouw had kogelwerend glas. En niemand wist waarom.
Ja, dat.
Bizar. Ja, en uiteindelijk bleek dus inderdaad dat daar apparatuur stond en ook die schotels dus om inderdaad telefoongesprekken en e-mails te onderscheppen vanuit het buitenland.
Precies, dus dat kun je ook als Europa Park niet weten als je in 1997 dat ding koopt. Dan denk je, dat is wel leuk voor sterrenwacht of whatever. Dat komt dan wat later aan het licht. En overigens is dat schandaal met de BND ook nog niet helemaal voorbij, want... op dit moment zijn ze er nog steeds mee bezig. Dat las ik in wat kranten. Dus, maar goed, daar gaan nog wat juridische zaken over komen. Maar goed, dat staat allemaal los van Europa Park. Dus bijzondere dienst.
Ja, inderdaad.
Nou, de schotel werd ook gebruikt tijdens Mysteria. En er werd dus dan als een soort van projectiescherm gebruikt voor lasers. Hè?
Ja, heb ik wel eens gezien. Die zag er goed uit.
Klopt. Volgens mij hebben ze het ook wel eens tijdens de Horror Nights gebruikt. Inderdaad, ook om lasers op te projecteren. En ik weet niet of het met Traumatica ook zo was, maar dat moet ik heel even omliegen.
Maar ik heb ook wel eens van die twinkeltjes gezien tijdens de winterseizoen.
Ja, maar dat was ook met lasers, hè?
Of was dat ook met lasers?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Oh, oké. Okay.
Nou ja, goed. En daarnaast wordt het ook als uithangbord gebruikt. Hè? Dus voor iemand wie de zon slaagt met Stefan Maas!
Ja.
Dus... Nou, daarnaast heb je natuurlijk ook wat services in Rusland. Ja, je zult ze niet zo snel vinden, maar onder meer de eerste hulppost vind je daar. Ik ben er ooit eens een keer binnen geweest om een keer een aspirintje te halen. Dus, ja, goed, het is wel grappig om daar een keer binnen te zijn. Niet heel bijzonder, maar ja, goed. Ach, hè?
Ja.
En daarnaast, de parade die begint daar en het eindigt daar, hè?
Ja, klopt. Er is eigenlijk, als je voor de uitgang van Euromir staat, aan de rechterkant staat een soort poort. Daar komen de hele parade komt daar uit. En dan gaan ze een rondje en dan komen ze via Foodloop terug. En dan gaan ze weer terug erin.
Ja.
Dat is eigenlijk waar de parade begint en eindigt.
Precies, en dat is eigenlijk ook de personeelsingang voor wat ze dan noemen de verwaltung.
Oké. Okay.
Dus daar kunnen de mensen dan ook weer zeg maar, naar het fietsenhok en een auto parkeerplaats en zo en dat soort dingen. Overigens, de loods van de paradewagen staat ietsjes verderop in het verlengde van die in- en uitgang, personeelsingang. Okay. Uitgang. Ja.
Nou, als laatste willen we het nog even hebben over de winkels. We hebben het natuurlijk in onze souveniraflevering met Carlo al uitgebreid over gehad. Dus we gaan er even kort nog eens een keer doorheen. Nou, welke winkels zijn er allemaal? Allereerst hebben we natuurlijk Babushka. En dat betekent oma. Nou, wat is Babushka? Is een klein winkeltje wat zowel een balieverkoop heeft als een fysieke winkel. Dus je kunt ook gewoon naar binnen lopen. Nou, wat hebben ze daar dan? Ze hebben daar onder andere de thee van het merk Kusmi. Dat schijnt heel erg populair te zijn. Ik ken het verder niet. Maar je hebt ook kleine versnaperingen, batterijen, et cetera. Dus allemaal zulke soort zaken. Wat wel echt bijzonder was, wat ze daar hadden, waren de handgemaakte producten. Die weer in de handwerkhuisjes gemaakt worden.
Cool.
Ja, die verkopen ze daar. En onder andere hebben ze dus de Europapark figuren van glas. Dus denk aan Ed, Edda, Louis, Buckley. Dat is wel tof. Nou, dan hebben we nog de Euromir shop. Guess waar die zit, hè? Bij de uitgang van de attractie. En wat hebben ze daar? Onder andere de actiefoto's of de filmpjes die je kunt kopen in de attractie. En t-shirts en andere kleine souvenirtjes. Verder hadden we nog het Lind Magazine, zoals ze dat noemen. Of het Lind Magazijn in het Nederlands. Dat is een leuk winkeltje waar ze chocola van Lind verkopen.
Ja, en voorheen was dat de Milka Shop.
Ja, dat was tot 2017. En daarna is het hele zootje omgebouwd. Dus dat is wel tof.
Nou, dan hebben we natuurlijk ons losstaand winkeltje.
Daar is die weer.
Jawel, de Majorette Factory. Fietsring Alpha Mods. Natuurlijk het dingetje van onze grote vriend...
Carlo?
Nee, niet van Carlo.
Oh, Tobia Mundiger.
Ja, precies. Mundi.
Ja, Mundi.
En dat is natuurlijk wel een grappig winkeltje. Ik ben verder nog nooit binnen geweest daar, maar het ziet er wel grappig uit. Overigens staat dat winkeltje pas sinds 2018 daar. Nou, ze verkopen daar sowieso modelautootjes van het merk Majorette. En dus ook souvenirs van de Alpha Mods. En er is dus ook de mogelijkheid om je eigen autootje samen te stellen.
Ja, door middel van een touchscreen. Hè?
Ja, precies.
Ja, dat was wel mooi.
Nou, wat wel grappig is, trouwens in de winter is Rusland ook trouwens wel aardig mooi aangekleed.
Ja,
hè?
Zeker. Alle flatgebouwen van Euromir, daar zitten twinkeltjes op.
Ja.
En ook de poort is zit helemaal onder lampjes.
Ja, en vaak heb je dan ook nog zo'n, wat is dat? Het Gremlin staan in lampjes uitgebeeld, hè? Dus met al die mooie torens en dat soort zaken.
Ja, die wordt daarnaast Euromir neergezet.
Precies.
Ja, klopt. Moet ik wel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet zo heel veel dingen doe in Rusland, normaal gesproken.
Nee, klopt.
Ik loop er eigenlijk doorheen en that's it. Euromir doe ik eigenlijk zelden. Sneeuwvlokken doe ik ook niet zo vaak.
Nee, ja. wat ik wel doe is, zeker als ik met nieuwe mensen daar ben, mensen die voor het eerst daar zijn in Europa Park, dan wil ik nog wel eens inderdaad langs die vakwerkhuisjes gaan, want dan mag je dus ook gewoon naar binnen toe. En dan kun je daar even rondkijken van hoe dat daar gaat. Dat is echt ook wel tof om te zien. Dus gewoon daar eens een keer een deur lostrekken en kijken wat ze daar doen.
Ja.
Moet je niet hardgillend langs die iconograaf doen, want dan
je, oh, schiet hij uit.
Schiet hij uit, precies. Dus dat alweer niet.
Ja.
Dus in die zin is dat wel aardig. Maar nog even terugkomend op dat opening van die 1998 van Rusland. Hè? Want als je nou even dus naar de tijdslijn kijkt. In 1992 waren dus de houtwerkers er al. In 1994 komt dat ruimtestation meer. In 1997 komt Euromir zelf. En toen dachten ze, ik heb een geniaal idee. Laten we themadeel Rusland gaan doen. Hey, ja. 1998.
Pas precies. Hè?
Precies. Dus ja, er was al zo lang een aanloop naar dit soort, naar het themadeel, dat het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend was dat het themadeel Rusland kwam.
Ja.
Terwijl je dat misschien niet zozeer zal verwachten, Europa. Maar ja, ligt wel.
Ja, Wit-Rusland ligt wel in, of Belarus heet het tegenwoordig. Dat ligt wel in Europa officieel.
Ja.
Dus enigszins ligt het in Europa.
En daarnaast is er natuurlijk ook nog een connectie met IJsland. Want daar heb je natuurlijk de Russische Gazprom. Hè?
Ja, de grote baas.
Precies. Dus her en der zie je ook nog wel wat Russische invloeden in het park zelf.
Oh, trouwens, wat ik nog... of tenminste, wat we ook nog wisten. Dat schiet me nou ineens te binnen. We hadden natuurlijk in de Wodan-aflevering, echt long, long, long way back, dat er een dual racer...
Oh ja, dat is waar ook nog.
Ja, hè? Tenminste, we hadden toen verteld dat toen Wodan in aanbouw was en er werd gekeken voor een locatie, dat Rusland een kandidaat was.
Ja, zeker.
Dus dat is ook wel interessant.
En dat daar dus een houten racer in overweging is genomen.
Ja, een soort Joris en de Draak.
En wat nu ook wel speelt, is natuurlijk de nieuwe coaster die wordt aangekondigd in 2023. Ja, daarvan zal het station ook in de buurt van Rusland gaan liggen.
Ja.
Met het nieuwe themadeel is weliswaar.
Ja, want dat ligt er als het ware achter, hè?
Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat voor de infrastructuur van Europa Park gaat doen.
Ik ook, want het voelt voor mij heel erg alsof Rusland altijd in een hoekje ligt.
Ja.
Een beetje. Dus misschien gaat daar iets veranderen.
Nou ja, ik bedoel, sowieso is het natuurlijk wel... Als je aan de achterkant van Euromeer zit, dan zit je natuurlijk bij de verwalting. Hè? Dus bij achter de schermen. Daar heb je natuurlijk ook wat parkeergarages voor elektrokarretjes en dat soort zaken. Dat zou allemaal weggewerkt moeten gaan worden. Maar ja, goed. Wie weet dat daar nog wel misschien een update voor gaat komen.
Ja, of ze gaan het overdek maken, dat stuk.
Ja, kan ook nog.
Kan ook nog.
Of een grote muur erlangs. Nee.
Ja. Fantasieland. Nee,
ja. Dat is mogelijk.
Als ze Kloeheim weg kunnen werken, dan,
precies.
Dan moet dit ook wel lukken.
Ja, daarom.
Nee, ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat uiteindelijk gaat zijn.
Zeker. Maar misschien is het wel even nog wel aardig om te vermelden. Want waarom? Want Euromeer heeft een space thema. Je hebt natuurlijk ook het ruimtestation Euromeer. Waarom is dat?
Nou, dat is ook wel interessant. Daar gaan we binnenkort nog een keer uitgebreid over hebben. Als we iets gaan vertellen over Madame Freudereich. Ja, dan zou je denken, maar Madame Freudereich, Rusland, Frankrijk. Nou, ik ga jullie nog even spanning houden hoe dat nou zit. Het heeft te maken met invloed van een bepaald persoon op het ruimtethema.
Oh.
Dus daar hou ik je nog even spanning.
Ja, wij gaan niet de uitzending op maandag gaan doen, hè?
Nee, we gaan de uitzending... Nee, we gaan niet... En ook geen 2,5 uur. Nee, dus dat hou ik nog even spannend.
Oké. Nou, ik heb mijn maansteentje bijgedragen, hoor.
Oh, gelukkig.
Enfin, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze leuke, korte afleveringen.
Ja, goed, Marvin. Als luisteraars vragen hebben of ideeën voor een andere EP-special... of aanvulling hebben op onze informatie over Rusland... waar kunnen ze dan terecht?
Dan kun je altijd ons bereiken via de social media. Facebook, Twitter en Instagram onder de handle AfterparkLounge. Je kunt ons een mailtje sturen naar apl@vijfzintuigen.nl. Of je kunt ons ook benaderen via Discord. Daar hebben wij ook... Daar heb je ook de mogelijkheid om ons aan te spreken.
Ja, of schiet een satellietenlucht in. Dan komt hij wel weer een keer terug met een briefje eraan.
Ja,
met de aanvulling.
Ook, ja.
Het kan allemaal vandaag.
Precies, je kunt hem ook eventueel misschien nog afluisteren. Dat is ook mogelijk.
Ja hoor, even een lamak bellen. Dan, even vragen of je het knopje weer aanzet.
Ja, de podcast moet ik
precies.
Afluisteren.
Oh, de podcast. Ja. En de podcast kan je sowieso afluisteren.
Precies.
En als je dit hoort, dan ben je er al bijna. Dus,
ja, daarom.
Dus aftellen geblazen. Goed, nou, dan zijn we er weer doorheen.
Zeker.
En dan zien we jullie vast volgende week weer terug.
Nou, niet zien, maar wel horen, denk ik.
We horen, zij horen ons weer terug.
Ja.
Dus tot die tijd zou ik zeggen, auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en tot de volgende week.